Welkom bij het achtste en voorlopig ook laatste deel van de serie studies Gedachten over Genesis. En dit keer is het onderwerp religie als doodlopende weg naar de hemel. En dat zal zijn, en dat zullen we behandelen naar aanleiding van de torenbouw van Babel, zoals dat beschreven wordt in Genesis 11. Laten we eerst eens even teruggaan naar de vorige studie. En het onderwerp was toen, het is niet wat het lijkt te zijn. We hebben toen stilgestaan bij de persoon van Noach en we zagen dat Noach vanuit de Joodse visie een nogal discutabele reputatie geniet. En de reden daarvan is dat hij slechts passief Gods bevelen opvolgde in plaats van dat hij zelf initiatief nam. En dat we ook zagen dat zijn leven uiteindelijk eindigde in dronkenschap. En de Joodse les die we uit die geschiedenis van Noach geleerd hebben, dat is dat God meer van ons verlangt dan passieve gehoorzaamheid. Hij verlangt uiteindelijk van ons verantwoordelijkheid waarbij we zelf het initiatief nemen in het doen van Gods wil. Toen we vervolgens het Nieuwe Testament erop nasloegen en er niet alleen afgingen op het Oude Testament, toen zagen we dat er een genuanceerde beeld van Noach werd geschetst. Daar zien we dat hij de prediker van de gerechtigheid wordt genoemd en dat hij getuigde van het geloof door op Gods bevel een ark te bouwen zonder dat hij daarbij de voortekenen van de zondvloed zag. Dus Noach behoort daar tot de gelovigen, zelfs tot de geloofshelden vanuit Hebreeën 11. En de uiteindelijke les die we de Joodse visie samenvattend en de Nieuwtestamentse visie samenvattend konden trekken, is dat het verlossende werk van de Heer Jezus ons leven in een ander perspectief plaatst. En in dat licht blijken de dingen vaak toch ook anders te zijn dan ze zich aan ons voordoen. Zo kwam het leven van Noach door dat verlossende werk van de Heer Jezus Christus, op basis waarvan Hebreeën 11 geschreven is, in een ander licht te staan. En op basis daarvan kunnen we ook zeggen dat wanneer ons geloof inhaakt op het volkomen geloof van de Heer Jezus Christus, dan blijken soms de meest geringe geloofsdaden in God toch van waarde te zijn. En dat is wat we bij Noach terugzagen, waarbij het niet wegneemt dat het ook goed is dat we in dit leven onze verantwoordelijkheid nemen. Niet slechts een passieve en dogmatische vorm van geloof hebben waarin we slechts Gods bevelen opvolgen, maar dat we ook nadenken hoe we het geloof op een goede manier vorm kunnen geven in ons dagelijks leven en van daaruit verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het bestaan dat God ons heeft gegeven. Dat wat betreft de vorige studie, waarin het thema was het is niet wat het lijkt te zijn, en nu gaan we het hebben over het onderwerp religie als doodlopende weg naar de hemel. En dat is dan ook het onderwerp dus van deze achtste en laatste studie over Genesis. En wanneer we dan naar Genesis 11 gaan kijken, dan vinden we daar een beschrijving terug van de torenbouw van Babel. En Babel lag in het gebied van Mesopotamië, zo rond de rivieren de Eufraat en de Tigris. En daar zijn door archeologen, geschiedkundigen, ziggurats teruggevonden. En ziggurats zijn terrasvormige piramides. Je zou ze ook kunnen beschrijven als tempelbergen. En de Sumeriërs die daar toen de tijd woonden, die vereerden op die tempelbergen hun goden. En als we dan gaan kijken naar de toren van Babel, dan is dat waarschijnlijk een ziggurat geweest. En op basis van de Joodse overlevering zou die toren van Babel de grootste ziggurat ooit zijn geweest. En die zou 7 verdiepingen hebben gehad en 90 meter hoog zijn geweest met een oppervlakte van 90 bij 90. Moest ik ook gelijk denken aan hoe sommigen wel eens denken over het hemels Jeruzalem, wat het best zo zou kunnen zijn, dat die ook een piramidevorm heeft. In ieder geval is het hemels Jeruzalem een stad wat vierkant is, gelijke lengte, gelijke breedte heeft en ook gelijke hoogte heeft. En dat vormt daarmee als het ware een antibeeld ten opzichte van het Babel, zoals we dat tegenkomen in Genesis 11. Het aardige is ook, als je gaat kijken naar die torenbouw van Babel. Waarbij we zien dat degene die die toren bouwde, een toren tot in de hemel wilde bouwen. Waarbij de oude ziggurats, zoals we die in Mesopotamië terugvinden, ook zien staan. Op die ziggurats zien staan dat hun top tot in de hemel reikte. Dat dat de bedoeling was. Dus we vinden ergens ook wel archeologisch bewijs voor het feit dat er zo'n toren in Babel kan zijn geweest. Laten we nu eens naar die geschiedenis van Genesis 11 gaan kijken. Waar die in verwarring eindigt, daar begint de geschiedenis hoopvol. We zien dat de mensheid één van taal en één van spraak is. En die duidt er enerzijds op dat zij letterlijk dezelfde taal spraken. En anderzijds ook dat ze hetzelfde denken hadden. Want dat lezen we in Genesis 11 vers 1. Heel de aarde had één taal. Daaruit kunnen we opmaken dat ze dezelfde taal spreken. Zoals we in Nederland haast allemaal Nederlands spreken. En eendere woorden hadden. En eendere woorden hadden. Dat duidt dan hier in zekere zin op de cultuur. Taal en cultuur zijn met elkaar verbonden. En je kunt cultuur overdragen door de taal. Cultuur, daarbij trouwens ook religie, zijn namelijk nauw verbonden aan taal. En religie gaan we zo nog op terugkomen. Het is ook het onderwerp van deze studie. Religie als doodlopende weg naar de hemel. En dat klinkt als iets heel moois. Dat klinkt als een heel mooi streven. Dat klinkt als iets goeds van waaruit mooie dingen gedaan kunnen worden. Maar dat is hier niet het geval. Want de mens die kiest ervoor om niet gehoor te geven aan de opdracht die ze vanuit die ene taal en vanuit die ene cultuur wel hadden kunnen weten. Want God gaf namelijk aan Noach in Genesis 9 vers 1 de opdracht: wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Die doet de mensheid echter niet. De mensheid is op zichzelf gericht en vergeet Gods opdracht. En dan zeggen ze ook van: kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top tot in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Ze gaan die lijnrecht in tegen Gods opdracht om zich over de aarde te verspreiden. Waarom was dat? Nou, wellicht was het uit gemakzucht, maar wellicht was het ook uit angst voor de onbekende wereld om hen heen. In ieder geval hebben ze onvoldoende vertrouwen op God om naar zijn opdracht te luisteren en daar gehoor aan te geven. En dan gaan ze een stad bouwen. En samen met die stad wordt er ook een religieus bouwwerk als herkenningspunt opgericht. Een toren. En daarmee wordt God vergeten. De mens gaat zelf een naam maken in plaats van dat ze de naam gehoorzamen. De naam van de Heer. En ja, eigenlijk had die mens al wel kunnen weten dat het bouwen van die stad een heilloze weg is. Want eerder lezen we in Genesis 4 dat het de bedoeling was dat Kaïn na de moord op Abel dodend over de aarde zou gaan. In plaats daarvan vestigt hij zich op een vast punt en bouwt hij een stad. En als we dan het vervolg zien van wat er gebeurt, dan zien we dat dat stukje geschiedenis, die lijn van Kaïn, eindigt met Lamech, die andere tot 70 maal wreekt om niets. En het uiteindelijke gevolg daar weer van is de zondvloed, is totale vernietiging. Dus het streven van eenheid leidt uiteindelijk tot chaos. En dat is ook wat we terugzien in Genesis 11. Overigens zien we ook later in de Bijbel terug dat de stad, zoals we die bij Kaïn tegenkomen, maar zoals we die ook in Genesis 11 tegenkomen, als een bron van ellende en anarchie is tegenover God. Denk aan Sodom en Gomorra, die door God vernietigd worden vanwege hun goddeloosheid. Denk aan Jeruzalem voor de ballingschap, waarin de afgoden vereerd worden. Denk aan Babel onder de Babyloniërs en de Mede en de Perzen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Nineveh, waar Jona naartoe moest gaan om te profeteren. Uiteindelijk bekeert Nineveh zich wel, maar het ging daar niet best. En denk tot slot ook aan wat we in het Bijbelboek Openbaring zien staan, waar gesproken wordt over het profetische Babylon, dat zich kenmerkt door een mengeling van religie, beter gezegd ook afgodendienst, en kapitalisme. Men kon rijk worden van die stad. En als we naar onze tijd gaan, dan zouden we kunnen denken aan Jeruzalem, het huidige Jeruzalem. Dat een vuurhaard is van religieuze twist. En ja, waar het eigenlijk al tijden onrustig is. En waar het onveilig is. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de stad New York. Als symbool van het kapitalisme. Maar denk ook aan ons eigen Amsterdam. Enerzijds de Zuidas met zijn kapitalisme en zijn rijkdom. Anderzijds het centrum met drugs en seks. Maar ook de diepe ellende en de armoede en de misdaad zoals we die in Amsterdam Zuidoost tegenkomen. Zoals ik die zelf in mijn werk aan de lijve ondervonden heb. Ja, je zou kunnen zeggen dat de grote steden van de menselijke beschaving een plek zijn van menselijke ontplooiing. En dit lijkt soms tot in de hemel te reiken. Het lijkt soms ook allemaal fantastisch. Het heeft ook een enorme aantrekkingskracht. Maar wie er goed naar kijkt, die ziet ook dat in bepaalde opzichten ja, er afgedaald wordt vanwege het morele verval bijna tot aan de poorten van de hel. Er is veel ellende te vinden en vooral ook veel godverlatenheid. En misschien gaat dat nog wel voor die ellende vooraf. Omdat er veel godverlatenheid is, is er veel ellende in die steden te vinden. De mensen van Babel ontplooien zich ook, net als de mensen in deze tijd. En ze vinden een mooie plek. Ze doen bouwkundige ontdekkingen. Je zou kunnen zeggen, ze doen uitvindingen. En dat doen ze door stenen te bakken en te metselen met leem. En dat lijkt allemaal heel mooi. En dat lijkt allemaal prachtig. En het lijkt ook allemaal blijvend. Maar als we goed gaan kijken naar het Hebreeuwse woord voor kleiblokken of stenen, het is maar net hoe het vertaald wordt. En als we goed gaan kijken naar het Hebreeuwse woord en we keren dat woord om, dan komen we het woord verwarring tegen, zoals we dat ook later in deze geschiedenis tegenkomen. Het Hebreeuwse woord dus voor kleiblokken of stenen, als je dat dus omkeert, dan krijg je verwarring. En dat is uiteindelijk ook wat er gebeurt in Genesis 11. En dat is uiteindelijk waar het bouwen van mensen toe leidt. En dan zien we dat de mens een stad en een toren wil bouwen om een naam te maken. En we noemden net al van ja, de naam van God werd verlaten. En naam staat in de Bijbel ook voor identiteit. Je naam bepaalt je identiteit. En als je een naam maakt, dan creëer je je eigen identiteit. En daarmee geef je als het ware een bepaalde betekenis aan je bestaan. En het bijzondere is dat wanneer God de mens een naam geeft, dat hij diens identiteit bepaalt en dat hij die mens gedienstig aan hem maakt en dat de mens toekomst en dat de mens hoop heeft. Dat zouden we kunnen omschrijven als godsdienst. Wanneer echter de mens zichzelf een naam geeft, dan creëert hij zijn eigen identiteit, dan wordt hij gedienstig aan zichzelf en dan vergeet hij God. Eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat hij zichzelf dan tot God maakt. Dat is religie. De mens die zichzelf centraal staat in het dienen van wat dan ook. Er kan zelfs nog wel een God bij zijn, maar die God die is ondergeschikt aan de wensen en aan de gedachten van de mens. Religie zou je ook dan wel in dat opzicht ook wel ergens kunnen omschrijven als menselijke gevoelens en gedachten met betrekking tot de zin van het leven. Menselijke gevoelens en gedachten. Geen goddelijke gevoelens en gedachten. Het is de mens die bepaalt. En dat zou je ook kunnen terugzien wanneer bijvoorbeeld wetenschap en filosofie die op zich niet eens zo verkeerd zijn, maar als dat een doel op zich wordt. En dat wetenschap en filosofie niet gedienstig zijn aan het christelijk geloof zoals dat in de Bijbel verwoord wordt. Als een menselijk denken, als een menselijk streven boven het goddelijk streven staat, dan is er sprake van religie. Op wat voor manier dan ook. Dat kan inderdaad met godsdienst gebeuren en dan wordt godsdienst religie, maar dat kan ook het geval zijn met wetenschap of filosofie. Nou, in Babel zien we dit ook gebeuren. In Babel zien we ook dat het menselijk denken voor het denken van God gaat. Niet Gods opdracht vormt de basis van het menselijk handelen, maar de wetenschap van het kunnen bouwen vormt het fundament van de keuzes die van daaruit gemaakt worden. En dan lijkt deze religie tot eenheid te leiden in Genesis 11. Maar uiteindelijk zien we dus dat het verwarring en chaos creëert. En waarom is dat? Omdat de mensen niet God dienen, maar zichzelf tot God maken. En hoe moet het dan gaan in een wereld waarin iedereen meent God te zijn? Want er kan er toch maar één God zijn. En dat zie je in feite, het gevolg daarvan zie je in feite ook terug in de polytheïstische godsdiensten. De godsdiensten waar meerdere goden zijn. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt er net als wat je in de Griekse mythologie beschreven ziet staan. De goden gaan met elkaar strijden en ze maken elkaar kapot. En als we die religie nou eens naar deze tijd vertalen, dan zien we dat op een andere manier terug. Niet zozeer in een polytheïstische godsdienst. Alhoewel, als je het hebt over bepaalde afgoden, dan zou je wel kunnen zeggen dat we in deze tijd verschillende afgoden hebben. Zoals seks, macht, maar ook geld, eten. Dat zijn vaak afgoden. Maar je kunt het ook op een andere manier terugzien. Op een manier die wat meer verdekt is. Op een manier die heel stiekem zo in de christelijke godsdienst sluit. En wij zien het dan terug, we zien dan religie terug, eigenlijk in een parallel afbuigende weg die in bepaalde vormen van de theologie te vinden is. Er is op deze wegen, op deze weg, aanvankelijk zijdelings nog wel zicht op Christus, maar het zicht op Christus wordt steeds minder. Het wordt steeds mistiger. Ik geef er een aantal voorbeelden van. Sommigen menen dat Christus niet voor onze zondeschuld stierf. Dat is een theorie die je steeds meer hoort. Maar dat hij kwam om de wereld te bevrijden. En het sterven voor de zondeschuld, dat wordt terzijde geschoven. En daarbij wordt in feite ook gezegd dat de mens van nature goed is. En in staat zou moeten zijn om de weg tot God te vinden. En het feit dat God kwam om deze wereld te bevrijden, ook daadwerkelijk gebeurd is, dat mag voortgezet worden door ons als gelovigen. En wij mogen dan nu, met de bevrijding door de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha, mogen we Gods Koninkrijk gaan bouwen. Ja, wat je hier ziet is dat deze theologie de zondigheid van de mens ontkent. En die meent ook dat de mens zelf deze wereld kan verbeteren. Als we daadwerkelijk om ons heen kijken, dan zien we het tegendeel. En dan zien we dat het in heel veel opzichten steeds slechter gaat in de wereld. Mensen worden daar ook een soort blind voor. Mensen zijn daar blind voor. Ze zien niet dat het slecht gaat. En je zou je ook af kunnen vragen, ja, als je al die voorbeelden van die steden uit de Bijbel ziet, waarin de mens een koninkrijk probeert te bouwen, en als je ziet dat het daar al mis is gegaan, waarom zou het met de stad, de zinnebeeldige stad, die nu gebouwd wordt door christenen, in de vorm van het koninkrijk van God op aarde, waarom zou dat dan wel goed gaan? Dat is het eerste voorbeeld. Tweede voorbeeld, waarin we religie terugvinden, is dat er als het ware een pact tussen evolutie en het christelijk geloof. De basis van de evolutietheorie is dat alles door een aaneenschakeling van toevalligheden is ontstaan. Als je hiervan uitgaat, dan wordt God naar de zijlijn van de wereldgeschiedenis, naar de zijlijn van het bestaan gemanoeuvreerd. Het geloof, als dat er dan nogal is, want het raakt ook steeds meer zoek, het geloof wordt dan een dualistisch gebeuren. God bestaat, maar heeft geen merkbare bemoeienis met ons. En in dat opzicht legt dat ook een bom onder het fundament van het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. Want als we alles wetenschappelijk moeten verklaren, dan kan de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus niet bestaan. Maar dan kan ook zijn opstanding niet bestaan. Hij is dan wel gestorven, maar hij kon niet opstaan, omdat dat niet binnen de theorieën van de wetenschap past. Nog weer een ander voorbeeld is hoe er tegenwoordig omgegaan wordt met de Bijbelse instelling rondom huwelijk en relaties. En die worden dan vaak als cultureel bepaald gezien. En waarvan je dan ook kan zeggen van ja, in deze tijd kijken we op een andere manier er tegenaan dat man en vrouw aan elkaar gegeven zijn. En we moeten nu meegaan met de ontwikkelingen van onze tijd. En dan zie je ook dat in bepaalde kerkelijke kringen er ook meegegaan wordt in de ideologie van het seksualiseren van onze identiteit. En dan wordt er dan afstand genomen van datgene wat in Genesis 1 staat. En wat lezen we daar? En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar een beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En in Genesis 2 lezen we dat man en vrouw een eenheid vormen op basis van het feit dat ze aanvullend op elkaar gemaakt zijn door God. Ook dat wordt dan terzijde geschoven. Tot slot de vierde en laatste vorm van religie zoals we die terugvinden in de uitoefening van onze godsdienst in deze tijd. En die van die godsdienst uiteindelijk religie maakt. En dat vinden we denk ik al het meest terug in de vorming van een algemene, soms ook wel katholieke wereldreligie terug. En daarbij nodigt men de andere religies uit om samen mee op te trekken. En wat er dan gebeurd is, is dat men algemene uitgangspunten zoekt. En die vindt men dan in het feit dat het goede en rechtvaardige nagestreefd wordt, zonder dat daarbij het verlossende werk van de Heer Jezus Christus de basis ondervormt. De Heer Jezus Christus is dan niet een verlosser meer, maar hij is slechts een profeet en een wijs man, van wie we slechts van zijn lessen kunnen leren. Het blijft dan beperkt tot de Heer Jezus, tot aan zijn kruisiging. En misschien nog wel tot met zijn kruisiging, maar de opstanding die wordt vergeten. En ook het vergeving van schuld die we in hem hebben weten te vinden en de rechtvaardiging door zijn bloed, daar wordt niet meer aan gedacht. Tot zover, vier van die religies. En ja, het gevaar hiervan is dat christenen met goede intenties deze wegen inslaan en daarbij op het eerste gezicht nog wel het zicht op Christus houden, maar dat ze al verder gaan op deze weg of deze wegen, ja, het zicht op Christus steeds meer kwijtraken. Uiteindelijk laat men dan ook steeds meer het verlossende werk van de Heer Jezus Christus los, om mee te kunnen blijven doen in de wereld, om verwantschap te houden met andersdenkenden. En het is niet verkeerd om liefde te hebben voor andersdenkenden. We mogen ook wel omgaan met andersdenkenden, met andere gelovigen, met moslims, hindoes, boeddhisten. Dat kan, maar het is van belang dat we het altijd vasthouden aan het fundament van het geloof. En dat is het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. En het feit dat hij de Zoon van God is, dat hij stierf van het kruis en dat hij opgestaan is uit het graf. En als we die basis loslaten, ja, dan zie je dat het geloof niet meer de wereld beïnvloedt, maar de wereld het geloof. En dat leidt uiteindelijk tot een doodlopend spoor van wat we religie kunnen noemen. Dat wat betreft onze tijd en de gevaren die we daarin kunnen vinden ten aanzien van het uitoefenen van onze godsdienst. We gaan weer even terug naar de torenbouw van Babel. En wat we daar eigenlijk zien, is hoe de mens zijn eigen religie probeert te creëren door zichzelf een naam te maken. Het is niet meer Gods opdracht door wie zij geleid worden, maar het zijn hun eigen gedachten waardoor ze voor zichzelf als het ware een godsdienst en religie creëren. En op die manier proberen ze, zoals er ook staat, dat ze de hemel proberen te bereiken. Kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel rijdt. Je zou kunnen zeggen, laat ons goden worden. En laten we voor ons een naam maken. En die naam vervangt dan de naam van de Heer. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. Anders zijn we niemand meer. Dat is wat we terugzien. Wat zegt de Bijbel hierover? Wat zegt de Bijbel over het maken van een naam? Wat zegt de Bijbel over het proberen ten hemel opstijgen? Laten we eens even op dat laatste ingaan. In Deuteronomium 30 staat daar het volgende over. Daar zegt God tegen zijn volk Israël: de geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel, dus u hoeft niet te zeggen: wie stijgt voor ons op naar de hemel om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen? Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen? Nee, die geboden zijn heel dichtbij. U kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken. U kunt ze volbrengen. Wanneer we dit gedeelte zo lezen, dan zien we dat wanneer wij de zin van ons bestaan zoeken, wij dat niet ver hoeven te zoeken en ook niet ingewikkeld hoeven te denken. We hoeven ook geen compromissen te sluiten om de wereld tevreden te houden. We hoeven ook niet naar de hemel op te stijgen. Dat kunnen we overigens niet eens. Paulus zegt later: wie zal ten hemel opstijgen? Ja, dat kunnen we niet. God houdt het heel eenvoudig voor ons. Hij komt naar ons toe. God zoekt ons op. En dat doet hij aanvankelijk in het Oude Testament door zijn woord. En in het Nieuwe Testament doet hij dat in eigen persoon door de Heer Jezus Christus. Daar komen we later in deze studie nog op terug. Laten we nu eerst eens kijken hoe God ingrijpt ten aanzien van het Babel in Genesis 11. En het centrale gedeelte van deze geschiedenis van Genesis 11 wordt gevormd door vers 5. Waar we zien dat God afdaalt om de stad en de toren van de mensen te bekijken. En wat lezen we daar? Nou, daar staat er: toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. Wat we zien is dat de mensen een toren probeerden te bouwen tot in de hemel. Maar het bizarre is dat dat verre van geluk blijkt te zijn. En dan zie je dat hier op een ironische manier verwoord wordt dat God zelfs uit de hemel moest afdalen om de toren te kunnen zien. De toren is blijkbaar niet eens te zien vanuit de hemel. Het stelt helemaal niks voor. Het is helemaal niks, die toren. Het is eigenlijk een compleet kansloze toren. De mens is er niet eens in geslaagd om een millimeter richting de hemel te komen. En als God dan afgedaald is, dan is zijn reactie bijna sarcastisch. Want wat zegt God dan? Zie, zij vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het is alsof een reus tegen een dwerg zegt die op een stoel staat: Nou, nog even en je groeit mij voorbij. Ja, dat is ook hoe God naar die mens kijkt. Die mens gaat op een verhogingje staan en komt nog niet eens tot net boven de voeten uit van God. En dan zegt God tegen die mens van: tjoh, nou, je komt al bijna tot in de hemel. Nu is bijna niks onmogelijk voor je. En als God hier dan zegt dat er voor de mens niets onmogelijk zal zijn, in wat hij onderneemt, dan is dat hier niet vanuit Gods perspectief bezien. Eigenlijk zien we hier dat God als het ware in de waan van de mens meegaat. Hij gaat mee in de gedachtegang van de mens en geeft van daaruit een reactie. En uiteindelijk is de bedoeling en is de boodschap van wat God hier zegt: ach, die kleine mensjes. Ze rennen als onooglijke miertjes hier rond op deze aarde en tegelijkertijd wanen ze zich God. Het is tijd om ze uit de droom te helpen dat ze geen God zijn en dat ze in wezen niets voorstellen. En dan zien we dat God nog verder afdaalt naar de mens. Hij doet dit als wij. We zouden dit als majesteitsmeervoud kunnen opvatten. En dan zou God zich presenteren als de werkelijke heerser van deze wereld. We zouden het ook kunnen zien als God die in zijn drie-eenheid afdaalt. En daarbij zouden we kunnen zeggen dat de vredescheppende geest chaos brengt en de scheppende zoon wanorde. En die wanorde en die chaos zijn nodig om uiteindelijk structuur te brengen. Eerst moet er afgebroken worden voordat er weer opgebouwd kan worden. En dat opbouwen, dat zien we in het vervolg van de geschiedenis terug, dat God één man uitkiest, Abraham, uit wie hij een volk laat ontspruiten, uit wie hij een volk laat voortkomen, het volk Israël, dat voor hem een koninklijk priesterschap behoort te worden. Dat is Gods intentie met die chaos, dat is Gods intentie met die wanorde. In ieder geval zien we dat wanneer God de taal van de mens gaat verwarren, die mensen elkaar niet meer begrijpt. Ze spreken niet meer dezelfde taal en daardoor kan er ook geen cultuuroverdracht meer zijn. Kunnen ze ook niet meer hetzelfde streven hebben, namelijk het bouwen van een stad en een toren. En zo ontstaat er verwarring. En mogelijk zijn er ook conflicten en strijd ontstaan. Het bijzondere is dat waar in later tijden de volken elkaar in zo'n geval uitmoorden of gingen bestrijden, daar is de mens hier gelukkig blijkbaar nog niet zo ver. In ieder geval, we zien het niet terugstaan. De mensen verspreiden zich over de aarde en het gevolg is dat zij de stad en de toren niet meer kunnen afbouwen. En zo zie je dat het wereldwonder van de mensheid hierdoor God met één vingerknip tot een ruïne wordt gemaakt. Ja, en zo zie je hier in deze geschiedenis dat het stapelen van stenen omgekeerd wordt, ook letterlijk met het Hebreeuwse woord voor stenen, en het verwort tot verwarring en verstrooiing. Dat is wat we hier terugzien. Als we nou naar deze geschiedenis kijken in Genesis 11, dan vinden we een overeenkomst met wat we in Psalm 2 zien staan, waar ook gesproken wordt over de mensheid die grote plannen maakt. En daar zien we hoe de verschillende volken weer terug willen keren tot de eenheid van Babel. Wat lezen we in Psalm 2? Nou, daar staat dan: waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons afwerpen. En ook hier zien we dat God het allemaal nogal ironisch vindt. Want er staat vervolgens in Psalm 2: die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Ja, je zou het beeldend uitgelegd kunnen zeggen van: het is alsof de mieren tegen de miereneter in opstand komen en denken dat ze een kans hebben om hem te verslaan, om in rebellie tegen hem te komen. Gods reactie in Psalm 2 is bijzonder. We zien dat hij die volken verplettert als een broze aardepot, en dat doet hij met zijn scepter. En die scepter ziet hier op de soevereiniteit van Gods heerschappij. Het is zijn macht, zijn almacht. Hij doet wat hij wil. Hij doet wat hij beschikt. God is de heerser. En dat zagen we ook terug in Genesis zelf. Als je daar nog wel even verder naar kijkt, dan zie je dat een scepter genoeg is om die volken te vernietigen. Er is niet eens een zwaard voor nodig. God hoeft niet eens heel veel moeite te doen. Het is als het ware ook hier met een vingerknip dat God tot handelen komt en de opstand en de rebellie teniet doet. Waar we wellicht in Genesis 11 in het wij, de zoon, Gods zoon, mogelijk verborgen aanwezig zien, daar zien we hem in Psalm 2 zichtbaar aanwezig. En het is belangrijk dat we daar eens naar kijken. Wat staat er in Psalm 2? Daar staat dan: kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Hier zien we de Messias terug. En de Messias die zal komen om hen te oordelen die tegen hem opstaan. Maar tegelijkertijd staat er ook dat hij zaligheid, dat hij redding geeft, dat hij behoud geeft aan hen die met hem samen willen optrekken. Of zoals we in de psalm ervoor, Psalm 1, zien staan: welzalig, gelukkig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet gaat dus zeg maar in die lijn van die volken mee. En wat geldt er voor hem? Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet zal goed gelukken. En daar zien we dan weer een overeenkomst in met het geboomte des levens, zoals we dat in het paradijs aan het einde van Openbaring tegenkomen. Een boom met niet afvallend blad. Hij zal altijd vrucht dragen. Zijn deel is het paradijs. Zijn deel is de nieuwe Hof van Eden. Zijn deel is het hemelse Jeruzalem. En we gaan weer even terug naar die zoon. Die zoon die aan de ene kant oordeelt, maar aan de andere kant ook redding geeft. Voor wie zich tenminste aan hem onderwerpt. En oordeel is er voor hen die zich niet aan hem willen onderwerpen. Diezelfde zoon zien we ook aan het einde van de menselijke geschiedenis weer terug. We hadden het net al over Openbaring. En in dat Openbaring zien we, zoals we ook al eerder opmerkten, Babel weer herrijzen. En dat Babel zal vernietigd worden met een aardbeving. Er zal niet in verwarring van spraak zijn, nee, er zal een aardbeving komen die dat Babel zal vernietigen. En Gods vijanden zullen door de zoon vernietigd worden. En hoe gebeurt dat nou? Dat gebeurt door het zwaard dat uit zijn mond komt. Je zou kunnen zeggen: het is de adem van zijn mond. En ook dat is weer helemaal niets wat God hoeft te gebruiken om die mensheid te verslaan. Die rebellerende mensheid. En de mens is dus zo nietig dat er alleen maar de adem van God nodig is om hem om te brengen. En zo zie je dat de adem waarmee God de mens het leven gaf, dat kan diezelfde mens het leven ook weer ontnemen. We gaan nog even naar het afdalen van God uit de hemel, zoals we dat in Genesis 11 zien. Het afdalen van God om Babel te bekijken. In relatie tot de zoon. Inderdaad zal de zoon eens net als God bij Babel neerdalen om de menselijke structuren van macht en religie teniet te doen. Maar hij daalde al eens eerder af. En toen was het in genade. En we zien dat bij zijn eerste komst de zoon zijn koninklijke waardigheid aflegde. Zijn heerlijkheid aflegde. Zijn koningschap aflegde. En hij daalde af als mens en als dienaar om de mensheid te verlossen van de zondemacht. En we zien, zoals het dan beschreven wordt in Hebreeën, dat hij buiten de legerplaats ging om daar te sterven voor onze zonden. Maar vervolgens wekte God hem op uit de doden. En hij beloonde hem voor zijn gehoorzaamheid door hem de hoogste plaats te geven en een naam boven alle naam. Een naam boven alle naam. Niet een door mensen gemaakte naam, maar een naam gegeven door God. God die zijn identiteit bepaalt. God die de identiteit van de Zoon bepaalt. Wat daardoor een eeuwige en altoosdurende identiteit is. En als wij in die Zoon geloven en zijn verlossing aannemen, dan mogen we ook delen in die naam. Dan mogen wij als kinderen van de Vader Gods naam dragen. Weet je, dat is geen religie waarbij de mens zichzelf een naam maakt. Dit is geen doodlopende weg. Dit is het dienen van God. Dit is het gedienstig zijn aan God. Dit is godsdienst. Werkelijk God dienen. Naar zijn voorwaarden leven. Die niet zwaar zijn, zegt de Heer Jezus niet zelf. Dat zijn juk licht is. Of zijn juk zacht is en zijn last licht. Als we dat volgen, dan is dat een weg dwars door de dood heen, tot in het eeuwige leven. Als we gaan staan op het fundament van het verlossende werk van de Heer Jezus Christus. En dan is de vraag aan ons, wat doen wij? Bouwen wij hiermee aan de stad van wereldheerschappij? Doen we concessies aan ons geloof? Door mee te bouwen aan een toren van religiositeit op wat voor gebied dan ook? Of laten wij die stad achter ons en volgen de Heer Jezus Christus buiten de legerplaats, zoals dan staat in Hebreeën 13. Natuurlijk gaan we dan een onzekere wereld in. Dan hebben we voor de wereld gezien weinig hoop. Maar wij zijn dan wel gegarandeerd op weg naar een zekere toekomst. En bovendien hoeven we dat niet alleen te doen. Uiteraard gaat God met ons mee. Gaat de Heer Jezus Christus met ons mee. Maar daarbij heeft God vanuit alle volken gelovigen bijeen verzameld in zijn gemeente. Het lichaam van Christus. Wij zijn en mogen als gelovigen weliswaar allemaal verschillend zijn. Qua ras, qua cultuur, misschien ook wel qua opvattingen. Maar we mogen ons als eenheid verbonden weten in Christus. Natuurlijk spreken we nu nog niet dezelfde taal. Maar we mogen wel weten dat de Geest alle talen spreekt en dat die ons met elkaar mag verbinden. Soms zichtbaar, heel vaak ook onzichtbaar. En in dat opzicht mogen we elkaar in geestelijk opzicht vinden als kinderen van God. Wie we ook zijn en waar we ook vandaan komen. En daarbij mogen we samen uitzien naar het moment dat God zijn stad zal openbaren in deze wereld. En wat is die stad? Ja, dat is een volkomen stad. Geen menselijke stad die anarchie, ellende en weet ik veel wat met zich meebrengt en uiteindelijk verloren gaat. Niet zoals die steden die behoren bij de rijken uit Daniel die ten onder gingen. Deze stad is het hemels Jeruzalem, het heerlijke hemels Jeruzalem. Deze stad zal God neer laten dalen uit de hemel. En hij zal samen met die stad en met zijn zoon naar deze aarde komen. En dat doet hij niet om de mensheid te verstrooien over de aarde, maar om bij hen te wonen. In dat hemels Jeruzalem, daar mag iedereen naar binnen gaan, die Gods naam draagt, die Gods identiteit draagt. Die zegt van, Heer, ik kan maar voor mijzelf geen naam maken, maar geeft u mij maar een naam. En God zal ons die naam geven. Een naam geven die alleen wij kennen en God kennen. Dat is een intieme relatie met God. Dat is wandelen met God zoals Henoch deed voor de zondvloed. Zoals Abraham deed na de torenbouw en de val van Babel. We mogen zijn naam dragen. En in die stad, in dat hemels Jeruzalem, zal alle knie zich in de naam van Jezus buigen. En belijden dat niet de mens, maar dat de Heer Jezus Christus Heer is. En dat dat is tot heerlijkheid van God de Vader. Als we daarna uitzien, als we ons daarop richten, en dan mogen we weten dat ons een heerlijkheid wacht, die nooit verloren gaat, die nooit om zal vallen. Dat is waar we naar uit mogen zien. Tot zover. Tot zover ook deze Bijbelstudie en deze reeks over de eerste hoofdstukken van Genesis. Dank u wel voor het luisteren en wellicht tot de volgende keer.